Bedankt voor het luisteren naar deze podcast die onderdeel is van de Fondsnieuws ESG kennissessie die werd gehouden in oktober 2021. Deze sessie stond in het teken van de klimaatconferentie, de COP26 in Glasgow, waar wereldleiders elkaar ontmoeten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Mijn naam is Marije Groen en in de podcast van vandaag: het meest recente klimaatrapport van de Verenigde Naties laat er geen misverstand over bestaan. De opwarming van de aarde en de menselijke rol daarbinnen is een feit. En hoewel er consensus is over de ernst van het probleem, is er de afgelopen 5 jaar te weinig bereikt, zo meldt het klimaatrapport. En dat geldt ook voor de inspanningen van de financiële en beleggingsindustrie om het klimaatprobleem te tackelen. Zo tonen verschillende onderzoeken en het probleem van greenwashing aan, zegt mijn gast van vandaag, Manuel Adamini. Manuel is als expert verantwoorde financieringen en klimaatverandering een veelgevraagd spreker. Bij BMO Global Asset Management is hij als Global Asset Management Director en Senior Responsible Investment Strategist verantwoordelijk voor de route naar klimaatneutrale beleggingen. En met Manuel praat ik over de urgentie van het klimaatprobleem, de speciale rol die BMO daarin ziet voor asset managers en zijn aanpak voor CO2-neutraal beleggen. Van harte welkom, Manuel.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Manuel, ik heb begrepen dat jij iedere presentatie begint en ook eindigt met dezelfde afbeelding. Zou je die afbeelding eens aan ons kunnen omschrijven en ook toelichten waarom je die gebruikt?
Ja, dat wil ik met alle plezier toelichten. Kijk, ik gebruik die presentatie inderdaad en die afbeelding in presentaties al meer dan 15 jaar. Je hebt het helemaal goed. Ik begin en eindig ieder presentatie, waar ergens mogelijk, met die afbeelding. En dat is een hele mooie, overigens een van Sales meest gereproduceerde foto's überhaupt. The Blue Marble, zoals in 1972 in de Apollo 17 missie gefotografeerd. Dus het is een foto van NASA. En ik gebruik het zo graag. Niet omdat het de allereerste foto is van de aarde. De eerste foto is overigens in 1968 gemaakt. Maar dat was niet zo'n mooie. En in 72 was mooier, die was in kleur. En daar was ook voor het eerst Antarctica zo groot te zien. En overigens staat op die foto ook Afrika centraal. En die vind ik allebei heel erg belangrijk. Antarctica is nog veel groter dan de Arctis. En een ontzettend belangrijke spiegel die wij nodig hebben om de energie die vanuit de ruimte, vanuit de zon naar ons toekomt, voor een flink deel terug te kaatsen de ruimte in, om het niet te heet te krijgen op deze planeet. Nou, laat nou dat net niet meer zo goed functioneren door klimaatverandering. En daarom laat ik zo graag die foto zien waar je dus Antarctica ziet. Afrika wordt ontzettend hard geraakt, nu al door klimaatveranderingen. Juist de armsten in de wereld worden het hardst geraakt en kunnen zich het minst goed aanpassen, hebben de minste middelen daarvoor. En daarom stel ik dat graag centraal. Het toont ook de kwetsbaarheid van de aarde en ook de kwetsbaarheid van de atmosfeer. Die je trouwens in deze foto niet zo goed ziet, maar ik gebruik vaak deze foto samen met nog twee anderen. Eén waar je wel die hele dunne atmosfeer ziet, zoals die ons beschermt voor het vacuüm en de koude van de ruimte. En die we helaas volpompen met broeikasgassen. Dus daar zeg ik altijd bij, jongens, dat is geen slim plan. Dat is maar een dunne atmosfeer, maar we hebben hem heel hard nodig. En last but not least gebruik ik hem dan in combinatie met een andere beroemde foto, Earthrise van 1968 van Apollo 8, waar je zo mooi de aarde ziet opkomen vanuit de maan.
Ja, ja. En dat alles ter herinnering, there is no planet B, zoals ze zeggen. Dit is de aarde waarmee we het moeten doen.
Precies, zoals Ban Ki-moon zei, there's no plan B because there's no planet B.
Exactly. Nu begreep ik dat je in een presentatie, Manuel, in 2019, die je gaf voor Baker McKenzie, zei dat we nog 5 jaar hebben om de fossiele brandstof, om daarvan af te stappen. Is dat, denk je daar nog steeds zo over op dit moment?
Ja, absoluut. En kijk, het is niet zo belangrijk wat ik denk, maar het is heel belangrijk wat de wetenschap denkt. Ik vind dat in alles wat we doen rondom klimaatverandering moeten wij maximaal luisteren naar de wetenschap. En die is hierover overigens eenduidig. En ook dat zeg ik elke keer weer in presentaties. Het zijn een paar kernboodschappen en die herhaal ik al sinds een jaar of 15. En toen die berekening bij deze presentatie, nou, die was gebaseerd op een relatief eenvoudige calculatie rondom hoe zeer is de aarde nu al opgewarmd Hoeveel hebben we nog te gaan als we het enigszins veilig op deze planeet willen houden? Dan kun je vrij simpel uitrekenen wat voor CO2-budget of breder gevat broeikasgassenbudget je nog over hebt. Nou, je weet wat je per jaar uitstoot. Dan kun je vrij simpel uitrekenen hoeveel jaar aan uitstoot je nog te gaan hebt tot je een punt bereikt dat je dus een opwarming gaat krijgen die echt niet meer onprettig en niet meer prettig en niet meer veilig gaat zijn voor de mensheid. En dat is allemaal op wetenschap gebaseerd en is overigens sinds de jaren 70 grosso modo wel zo bekend, ja.
Nu kwam afgelopen augustus het meest recente IPCC-klimaatrapport uit. Zou je ons misschien mee kunnen nemen en aan de hand van de belangrijkste conclusies van dat rapport kunnen uitleggen hoe urgent het klimaatprobleem daadwerkelijk is?
Zeker. Kijk, ik zei in 2019, we hebben nog maximaal 5 jaar om van fossiele brandstof af te stappen. Dus dat zou 2024 zijn geweest. Dat recente rapport van de IPCC, samen trouwens met, dus IPCC is het klimaatorgaan van de VN. Mm-hmm. Samen met het laatste net zero rapport van de International Energy Agency, de IEA, heeft dat eigenlijk nog meer duidelijk gemaakt en gezegd, we moeten eigenlijk per onmiddellijk stoppen met fossiele brandstof. Dus het is iets naar voren gehaald, de doelen. En dat is zo omdat wij de laatste jaren onvoldoende progressie hebben geboekt om onze emissies terug te dringen. Kijk, ook dat IPCC-rapport is in principe niet verrassend. Waarom het is opgevallen in augustus is dat het toch nog een keer heel duidelijk zegt wat er allemaal aan narigheid gaat gebeuren als wij zo doorgaan als we op dit moment bezig zijn. En die uitkomsten worden eigenlijk van rapport naar rapport worden die erger en dreigender. Maar nogmaals, grosso modo is dit allemaal sinds de jaren 70 bekend toen de eerste grote klimaatrapporten naar buiten kwamen. Wat we wel zien is dat in de tussentijd dat die modellen van toen hebben eigenlijk heel goed al voorspeld wat er gaat gebeuren. Wat we nu zien is de dingen die er daadwerkelijk gebeuren, zoals vroeger voorspeld, wel echt plaatsvinden, maar heviger plaatsvinden en frequenter elkaar opvolgen. Dus de wetenschap had het goed, heeft alleen een klein beetje onderschat hoe naar het eigenlijk allemaal is. En dat is waarom we zo afschuwelijk moeten opschieten.
Ja, precies. Er is haast geboden. Wat staat er op het spel in Glasgow tijdens de COP26, Manuel?
Nou ja, feitelijk gewoon werk maken van wat de wetenschap, dus de IPCC in deze als samenwerking van duizenden wetenschappers wereldwijd ontzegt. En dat is zo spoedig mogelijk die emissies terugbrengen, ook dat genoegzaam bekend. Zodat we dus niet doorgaan met emissies en daarmee gepaardgaande opwarming van de aarde. Nou, als je dat vertaalt naar dat laatste rapport van de International Energy Agency. Dus die vertaalt eigenlijk de inzichten van die IPCC-rapporten, of het nou die laatste is of die van oktober 2018. Special Report on 1.5 Degrees of Warming. Dan zegt hij gewoon, ja, hoe kun je dan deze door die wetenschap voorgeschreven emissiereducties, hoe kun je die dan bewerkstelligen? En laat trouwens daarbij de hele tijd niet vergeten dat al die doelstellingen 1,5 graden halen, dat we daar allemaal maar over kansen praten. Het is totaal niet zeker dat we dat ook halen. Het gaat allemaal over, in de meeste scenario's, over een 50-2/3 kans dat we onder 1,5 graden opwarming blijven. En 1,5 graden is een mijlpaal waarbij de wetenschap zegt, alles meer dan dat, dan wordt het echt heel erg ongemoedelijk voor de mensheid. Nou, wat staat er op het spel in Glasgow is dat we die doelen halen. Het belangrijkste wat de IEA voorschrijft om dus te halen wat de wetenschap zegt dat we moeten halen is van einde aan fossiele brandstoffen. En wel onmiddellijk geen nieuwe, wat ze noemen unabated coal, dus gewoon kolencentrales waar je de CO2 niet afvangt. Geen verbrandingsmotorauto's meer na 2035. Netto nul emissies bij elektriciteitsopwekking per 2040. Energieefficiëntie verdrievoudigen. Investments in renewables verviervoudigen. En nog een aantal andere belangrijke mijlpalen. Dat moeten we halen. Mm-hmm. Daarvoor hebben we Glasgow nodig. En daarvoor hebben we vooral heel erg hard 2 dingen nodig. En 1 is door alle landen aanzienlijk aangescherpte wat ze noemen National Determined Contributions, dus de nationale klimaatdoelstellingen. Tot nu toe ziet dat niet heel erg opbeurend uit. Ze komen te laat, te weinig ambitieus. Dus dat mag heel veel beter in de aanloop naar Glasgow nog. En het andere is internationale samenwerking, die echt aanzienlijk verbeterd moet worden. Je moet eigenlijk naar een soort global climate governance toe. En ik denk dat de kansen daarvoor beter zijn geworden nu er een andere regering in de VS zit. Nu Europa zo ontzettend goed leiderschap laat zien. Dus ik ben er wel voorzichtig positief over.
Oké, we komen langzaam in een iets positiever richting inderdaad. Welke regelgeving helpt nu echt bij het behalen van die Parijse klimaatdoelstellingen? Heb je daar, kun je zeggen wat er tot nu toe is, wat wel echt werkt?
Ja, je moet alles uit de kast halen. En kijk, je zegt net, we worden iets positiever. Ja, ik zeg ook altijd in mijn presentaties van, god, beste mensen, het spijt me, maar ik heb geen leuk verhaal.
Nee.
En dat is gewoon omdat, nogmaals, het is niet mijn mening, het is gestoeld op wetenschap. En het ziet er gewoon niet goed uit. Klaar. Mooier kunnen we het niet maken.
Ja.
Nou,
ik denk, if anything, denk ik dat mensen nu wel zich meer dan ooit bewust zijn van de urgentie ervan. En dat dat misschien deel ook helpt bij een positieve houding ten opzichte van alles wat er nu moet gebeuren. Meer dan in de jaren 70, waarin dit eigenlijk allemaal al voorspeld werd, zoals je net zei.
Zeer zeker. Alleen ja, de uitdaging is dus om van bewustwording ook in veranderd handelen
actie te
komen.
Maken.
En dat is hartstikke moeilijk. Mensen willen hun gedrag niet veranderen, zijn er bang voor. Vinden dat ongemakkelijk, vinden het duur, hebben er zorgen over, noem het allemaal op. Dus je moet, om terug te komen bij je vraag, je moet alles uit de kast halen. En dat houdt ook qua regelgeving in alles uit de kast halen. Dus we moeten een mix maken van de middelen die we hebben. Zet belastingen in op dat wat je terug wil dringen. Dus met name gebruik van fossiele brandstoffen. Maak het duurder. Maar vergeet daarbij ook niet, de discussie is natuurlijk nu volop gaande, nu de gas- en elektriciteitsprijzen zo door het plafond gaan, met name in Engeland, maar ook in de rest van Europa. Vergeet daarbij ook niet dat je de armsten die daardoor heel hard geraakt worden, wel tegemoet gaat komen. Dus je moet, ja, je moet energiebeprijzing verhogen, maar je moet wel zorgen dat iedereen mee kan komen erin. Je moet de emissies als zodanig beprijzen. Dus daarom ben ik wel positief over de voorstel van de Europese Commissie wat de European Emission Trading Scheme, dus de CO2-rechten betreft, dat die uitgebreid worden, schaarser worden gemaakt enzovoort. Je moet regels inzetten. Gewoon simpelweg zeggen, per dan en dan mogen geen verbrandingsmotoren meer worden verkocht. En nog daarvoor, per dan en dan moeten ze zo en zo efficiënt zijn. Gewoon keihard voorschrijven, klaar. Subsidies, belangrijk. Die ook te blijven verstrekken en daar absolute investeringszekerheid, dat is heel belangrijk, daaromheen bieden voor hernieuwbare bronnen. Maar ook, en dat wordt te weinig besproken, subsidies uitfaseren op fossiele brandstoffen. Daar gaan nog elk jaar honderden miljarden wereldwijd naar subsidie voor fossiele brandstoffen. Vaak ook in trouwens ontwikkelende economieën waar eigenlijk geen geld daarvoor is. Maar ook daar is wederom een sociaal aspect natuurlijk. Maar om even een voorbeeld te noemen, het slaat natuurlijk nergens op dat nog steeds geen BTW wordt geheft op vliegtuigtickets en nog steeds geen belasting op kerosine. Daarvan moeten we af.
Helder. Laten we verder gaan, Manuel, en kijken naar wat voor rol de asset management industrie in dit alles kan spelen. Wereldwijd beheert die industrie volgens de Boston Consultancy Group $103 biljoen per december 2020. Hoe zou je nou dat vermogen en de invloed die daaruit voorkomt kunnen inzetten voor de doelen van Parijs?
Ja, kijk, dat vermogen, het private vermogen, of dat nou van welvarende individuen komt, van pensioenfondsen, van wie dan ook, dat moet en dat wil overigens ook heel graag een hele centrale rol spelen. Als je kijkt naar het akkoord van Parijs, en dat was natuurlijk de coup de genius toen ter tijd, daar is heel expliciet in verwoord dat er een zeer actieve rol van het private kapitaal wordt verwacht. Make financial flows consistent with the objectives. Staat er letterlijk in. Dus dat moet ook gaan gebeuren. Concreet houdt dat in dat we de private kapitaal moeten aantappen om de investeringen te doen die er gedaan moeten worden. Ook gebruiken op slimme manier. Gebruiken om publiek kapitaal, om dan een hefboom op te zetten. En juist op de middels schaars publiek kapitaal, privaat kapitaal aan te trekken en zodoende dan samen de investeringen te bereiken die we moeten bereiken. Want we hebben het over aanzienlijke bedragen. Als je even kijkt, de schattingen gaan gruwelijk uiteen en het zijn gemiddeld ongelooflijk grote bedragen. Maar als je een schatting van de VN pakt van een aantal jaar terug, ook met een blik op niet alleen klimaat, maar ook de Sustainable Development Goals, dan praten we over investeringen van minstens 5 à 7 duizend miljard US-dollar per jaar. Ik herhaal 5 à 7 duizend miljard US-dollar per jaar. De komende decennia. Nou, op dit moment zijn de investeringen per jaar in infrastructuur bijvoorbeeld zo'n 2.500 miljard. Dus ver daarvan verwijderd. En daar moet dus nog heel erg veel gebeuren. Privaat kapitaal moet een rol spelen en wil het ook graag.
Nu is een van de grotere samenwerksverbanden binnen de beleggingsindustrie het Net Zero Asset Managers Initiative, waarvan jullie als BMO ook mede founding partners zijn. De asset management industrie is de laatste tijd vooral negatief in het nieuws door onder meer greenwashing. Je noemde het al net aan het begin. Hoe gaat dit initiatief dat veranderen?
Nou, laat één ding voorop stellen. Ik ben, waar ik soms best wel pessimistisch kan zijn, ben ik hier heel erg positief over. Er zijn natuurlijk verschillende initiatieven die over netto nul gaan. Maar ze hebben twee dingen gemeen. Eén, ze zijn heel verstrekkend en zijn heel erg serieus. Ze kijken heel strategisch naar wat kunnen we en moeten we nou doen. En het tweede is dat er heel veel momentum, heel veel energie achter zit. Natuurlijk zijn er vaak aantijgingen naar de financiële sector dat het allemaal niet snel genoeg gaat. En daar ben ik het ook vaak mee eens. Ik denk in dit geval dat als deze dingen geïmplementeerd worden, dat vooral een kwestie is dat de industrie het beter uitlegt. Wat ze daar precies doet, wat dat zal opleveren en hoe men precies te werk gaat. Ik denk dat dat zeer zeker nog kan verbeteren. Maar wat je wel daaraan ziet, en daarom ben ik positief, is beleggers hebben echt begrepen, en dan zowel asset managers als asset owners, dat het hier gaat om hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen om middels de financiële economie die wij vertegenwoordigen een impact te hebben op de reële economie. Beleggers zitten daar echt bovenop om te zeggen, oké, wat we ook doen, dat is allemaal aardig, maar het moet vanuit de portefeuille, het moet niet in de portefeuilles blijven, het moet verder gaan en moet een impact op de reële economie hebben. Ik zeg altijd op de plaatsen waar de schoorstenen echt staan. Dat is één. Twee is dat het middel wat daarin wordt ingezet, wat heel centraal staat, is juist de zeer kritische dialoog met bedrijven voeren. Nou, daar is ook vaak kritiek over. Er wordt gezegd dat is gezellig koffie drinken en veel kletsen. Dat was het misschien wel ooit, maar beleggers zijn daarin veel serieuzer geworden, hebben veel meer expertise in huis om bedrijven heel serieus aan de tand te voelen over wat ze nou wel of niet doen op vlak van klimaat en of ze daarin voldoende opschieten en dat het geloofwaardig is. En het laatste is dat ik ook in de gesprekken die ik elke week tegenwoordig heb met de besturen van grote pensioenfondsen en dergelijke, die wij natuurlijk als fiduciaire asset manager voeren, dat ik zie dat het heel diep gaat. Je hebt het echt over een heroriëntatie van fundamentele zaken als investment beliefs. Dat ernaar wordt gekeken van, goh, heb ik misschien basale beleggingsovertuigingen die mijn potentieel in de weg staan. Ik had er ooit goede redenen om die te formuleren, maar nu mij misschien in de weg staan om mijn klimaatdoelen te verwezenlijken, moet ik dat misschien herzien. Dat klinkt voor een buitenstaander misschien niet zo serieus, maar het is heel fundamenteel. En daar wordt naar gekeken en dat vind ik heel fijn. Ook wordt gekeken naar de strategische assetallocatie. Dus beleggers zijn wel degelijk bezig om te herzien van, goh, moet mijn blik op bepaalde assetcategorieën, neem bijvoorbeeld direct infrastructuurbeleggingen. Ik heb net gezegd dat er 5 à 7 miljard per jaar geïnvesteerd moet worden. Verandert mijn visie op dat soort asset classes misschien vanwege mijn klimaatdoelstellingen? Nou, dan heb je het wel over hele fundamentele heroriëntaties. Ja. En dat is mooi.
Ja. En ik denk heel mooi als je kunt zien dat beleggers en ook de beleggingsindustrie in zijn algemeen eigenlijk een hele grote rol kunnen spelen in het oplossen van die problemen, als ik jou zo hoor. Of in ieder geval het bijsturen daarop.
Juist.
Nou is een van de uitdagingen op weg naar een groene en duurzame industrie het omvormen van bepaalde bestaande sectoren, zoals de staalsector, zoals de energiesector. Hoe gaan jullie bij BMO om met dat soort industrieën?
Ja, kijk, je noemt nu weer wel een paar die heel erg moeilijk zijn. Mm. Kijk, er zijn sectoren en zeker de vliegerij, zwaar verkeer, staal, cement. Dat zijn sectoren die heel erg lastig te veranderen zijn. Omdat we vaak het nog niet helder is wat de technologische oplossingen zullen zijn. Of we hebben de eerste ideeën over, maar ze zitten nog in pilotfases. Of ze zijn nog niet schaalbaar of nog echt gruwelijk veel te duur. Al moet ik zeggen, dat verandert heel snel. Nou, hoe wij daarmee omgaan bij BMO is de ontwikkelingen op de voet te volgen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ook gewoon echt inzicht in welke technologieën zijn er en hoe ontwikkelen die. En wat kunnen wij daarin redelijkerwijs, maar ook ambitieus genoeg van bedrijven verwachten dat ze doen. Neem even staal, maar ook cement trouwens. Waar we nog 2-3 jaar geleden dachten, nou, daar is echt geen progressie te boeken. Zijn er de laatste 6 à 12 maanden buitengewoon positieve ontwikkelingen te zien. Er vindt nu een hele grote pilot plaats van Net Zero Staal in Hamburg, in mijn heimat. In Zweden, Elkap en anderen zijn daar heel erg serieus mee bezig. Cement soortgelijks. Dus wij volgen dat op. Wij gaan met bedrijven in gesprek. En wij leunen natuurlijk ook wel op bredere expertise en grote samenwerkings van verbanden van zoals de Transition Pathway Initiative en anderen. Die gewoon kijken van ja, wat is dan wel het transitiepad dat sectoren als deze moeten bewandelen. En daarover gaan we met gesprekken met bedrijven heel kritisch in dialoog.
Jullie verduurzamingsstrategie bij BMO, het Net Zero Framework, bestaat onder meer uit een top-down target voor 2030 en voor 2050. Gelet op de conclusies van dat IPCC-rapport waar we het over hadden, spreken deze doelstellingen dan voldoende ambitie uit in jouw ogen, Manuel?
Ja, zeker. Kijk, het mag altijd ambitieuzer, laat dat voorop stellen. Zoals ik in het begin uitlegde, alle scenario's ook van de IPCC zijn altijd gestoeld op kansen om onder een bepaald opwarmingsplafond te blijven. En ja, als je die kans niet haalt, dan staat het er minder goed voor. Maar goed, we moeten ergens beginnen, dus we halen die scenario's erbij. En juist die scenario's, dat zijn er maar 9 van de 90 overigens uit dat special report voor 1,5 graden opwarming van 2018. Die kijken naar dat je wat ze noemen low of limited overshoot hebt of geen overshoot. Dus dat je je opwarmingsdoel niet voorbij schiet in de hoop dat je dat achteraf weer goed kunt maken. Kijk, daarvoor is het allemaal erg risicovol om dit soort klimaatsystemen op de planeet aan te tasten. Nou, deze scenario's, dus waar je eigenlijk mee de behoudende scenario's, de voorzichtige scenario's, als je zo zou willen, en terecht, die liggen aan die doelen ten grondslag. En je kunt het linksom of rechtsom draaien. Uiteindelijk kom je altijd weer op netto nul emissie 2050, maar ver weg is heel aardig. Dat is veilig, daar hoef je niet altijd evenveel mee te doen. Dichterbij, dan wordt het veel spannender. Daarom ook een 2030 doel. Voor het halveren van emissies. Dat komt allemaal uit die IPCC-rapporten uiteindelijk. Minstens halveren, daarom zie je Europa zit op 55% nu. En ook korte termijn doelen over 2022 en 2025. En die zijn we nu vorm aan het geven.
Ja. Een andere doelstelling in BMO's Net Zero Investment Framework is het in lijn brengen van de portfolio met de EU taxonomy. En een deel van de invulling daarvan is zelfs voor toezichthouders op de financiële markten onduidelijk. Hoe bereiden jullie je precies voor op die nieuwe taxonomie, Manuel?
Kijk, dat is een lastige, dat zeg ik daar heel eerlijk bij. Het is moeilijk omdat die taxonomie nog volop in ontwikkeling is op verschillende fronten. Ik bedoel, het bestaat uit 6 onderdelen binnen het milieuhoofdstuk. En binnen het milieuhoofdstuk zijn van die 6 onderdelen gegaan 2 over klimaat. En zelfs dat is nog niet definitief uitgewerkt. Dat had het al moeten zijn. Dat is een goede reden waarom dat niet is. De andere 4 moeten nog worden uitgewerkt. Vervolgens wordt er gekeken naar, moet er eventueel ook een grijze taxonomie zijn, noemen ze dat dan. Dus een lijst van dingen die je liever niet meer wil doen of wil uitfaseren en per wanneer dan. En eventueel nog een sociale taxonomie. Dus het is wel een heel ingewikkeld speelveld. Je hebt het over technologische richtlijnen gestoeld op klimaatwetenschap voor heel erg veel verschillende economische activiteiten. En hoe moet dat dan precies uitzien? Dus het is echt heel erg technische materie. Je moet je voorstellen, de laatste paar conceptrapporten over taxonomie waren telkens zo'n 600 pagina's dik. Wat doen wij daarin? Wij kunnen daarin niet meer dan deze ontwikkelingen nauw opvolgen. Dus we houden dat in de gaten. Wij adviseren onze klanten erover. Ik heb vorige week nog een notitie geschreven aan onze klanten over hoe de taxonomie zich verder ontwikkelt. Daar krijgen wij ook vragen over. En hoe we dat vorm kunnen geven. Maar ik ben heel eerlijk met je. We proberen het percentage van taxonomy compliant investments, zoals dat dan heet, dus beleggingen in groene activiteiten conform die taxonomie, al is het nog een concept, die meten wij nu al. Met de nodige beperkingen, want de data die wij daarvoor in moeten kopen, die is nog niet altijd even goed, maar goed, we maken een begin. We meten dat nu al, dat is vaak nog heel erg laag. Soms omdat er nog niet meer bedrijven zijn die voldoende groene activiteiten ontplooien, of net niet groen genoeg om in lijn te zijn met die taxonomievereisten die buitengewoon streng zijn. Maar ja, zo streng als ze moeten zijn, conform wetenschap. Dus dat meten wij allemaal wel. Er zijn ook andere databases die groene revenue van bedrijven meten in ontwikkeling. En die gebruiken wij ook. En daarnaast ook hele pragmatische oplossingen, zoals het beleggen in green bonds en dergelijke activiteiten op te schroeven. Maar specifiek taxonomy compliant is een lastig onderwerp.
We komen aan het einde van deze podcast, Manuel. Een laatste vraag misschien. Hoe zorgen jullie nu dat jullie beleggingen ook echt daadwerkelijk effect hebben? En hoe meten jullie dan vervolgens dat effect?
Ja, kijk, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Niet waar?
Precies.
Ik zei het tegen je aan het begin van het gesprek, dat de asset owners, onze pensioenfondsklanten, willen echt wel weten dat er impact in de reële economie is. Dus dat houden wij heel nauw bij. Hoe doen we dat? Je moet bedenken dat zo'n net zero raamwerk gaat al over een best aanzienlijk deel van de assets under management. Nog niet alles, omdat de methodes er simpelweg nog niet zijn, de data. Maar wel over de paar grote belangrijkste. En dat zijn beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerd credit, dus papier van schuldpapier van bedrijven. En ook vastgoed. Dat is een heel flink deel van de assets under management. Binnenkort komen er vastgerenteld schuldpapier van staten bij en infrastructuur. Nou, daar kijken wij vervolgens van wat kunnen we doen? Welke doelstellingen moeten we hebben op portfeuilleniveau en op asset klasniveau en op individueel asset, dus individuele beleggingsniveau. Dus je hebt verschillende lagen om allemaal bij te houden dat wat je goed is, wat je beoogt, dat je dat ook goed haalt inderdaad. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om verbeteringen van de broeikasgasperformance van de individuele beleggingen die je doet. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat volgen we op de voet op. En daar is het middel, zoals ik eerder zei, is engagement met bedrijven. De dialoog voeren, kijken waar ze staan, hoe ze nog meer progressie kunnen maken. Sneller, dieper, breder. En ze daar heel erg aan de tand voelen. Als het echt niet lukt, afscheid nemen van die bedrijven. Maar dat is niet het voorkeursmiddel. Want dan koopt iemand anders die aandelen wel. Maar ja, die schoorstenen zo, die zijn er nog steeds.
Precies.
Nou, dus dat volg je op. Vervolgens kijk je op asset class niveau van, stel bijvoorbeeld dus binnen listed equities, heb ik mijn doelen bereikt, ja of nee? En op totale portefeuille niveau. Maar daarbij kijken we naar relatief en absolute uitstoot. Dus je houdt beide in de gaten. Omdat het ja, soms het een wat je met de een meet, kun je met de ander niet meten enzovoort. Dat gaat nu in te veel detail. En wat we proberen bij te houden in het advies met klanten, maar dat is technisch heel erg ingewikkeld. Ik ben er nog aan het werken met een team aan. Is van hoe kun je ook bijhouden of je op den duur, laat zeggen over 5 jaar en als je dan terugblikt, ook niet over je CO2-budget of broeikasgasemissiebudget heen bent geschoten. Want je kunt wel op een moment in de tijd goed presteren, maar misschien was de weg daarnaartoe te traag. En dan heb je eigenlijk nog te veel uitgestoten. En wat zou je daar dan weer mee moeten? Misschien moet je dan dus je doelen bijstellen. Dus een belangrijk onderdeel is ook om je doelen elke 5 jaar te herzien. Dus naarmate van de progressie die je tot dan hebt geboekt en de totale broeikasgasemissie die je hebt gefinancierd, kijken of er nieuwe data is, misschien nieuwe wetenschappelijke inzichten. Misschien moeten we nog sneller decarboniseren met z'n allen. Dus ook elke 5 jaar bijstellen en permanent meten, want dat is weten.
Heel goed, meten is weten. Dankjewel, Manuel, dat je hier bij mij was vanmiddag. En voor al je toelichting op dit heel belangrijke thema van deze tijd. En ik wens je alle goed voor de toekomst.
Dankjewel, Marijn.
Ik dank mijn gast Manuel Adamini voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast werd u aangeboden door BMO Global Asset Management. Hij maakt onderdeel uit van een kennissessie over ESG-beleggen, waarin we vooruitkijken naar de 26e VN Klimaatconferentie in Glasgow. Voor meer podcasts verwijs ik u naar fondsnieuws.nl/podcast. En wilt u meer weten over de klimaatvisie en de beleggingsstrategieën van BMO Global Asset Management? Dan gaat u naar bmogam.com. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Copyright 2021 of BMO Global Asset Management. Financial promotions are issued for marketing and information purposes. In the EU by BMO Asset Management Netherlands BV, which is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets, AFM. Capital is at risk and investors may not get back the original amount invested.